Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 99, daarvan het eerste en het laatste vers. 99 vers 1, God de Heer regeert, en het laatste vers geeft dan eeuwig eer. 99 vers 1 en 8. Gemeente, doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond, die vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie, de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 15, 1 Korinthe 15. En dan lezen we daar de eerste 20 verzen. 1 Korinthe 15. Daar lezen we het woord van God als volgt. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zijlieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we komen aan het begin van deze kerkdienst tot u. Want tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En heren, dat is dan de bedoeling ook van u, dat vanavond verkondigd wordt het eeuwige leven. Dat is iets heel anders als wat wij om ons heen zien en wat wij beleven elke dag. En waar we hier op deze wereld mee omgaan, dat is allemaal tijdelijk en vergankelijk. Dat is niet het eeuwige leven. Trouwens, heren, wat het eeuwige leven is, daar kunnen we ons helemaal geen voorstelling van maken. Want iets dat eindeloos maar doorgaat, ja, daar is ons verstand te klein voor. Maar zo groot is nou uw genade. U wilt niet een klein beetje leven met een hoofdletter L geven, maar een eeuwig leven. Daar komt dus niet halverwege een moment dat u zegt, nou mensenkind, het is nou genoeg. We zetten er een punt achter. Nee, wat u schenkt is volmaakt. En de weg erheen, heren, die is ook volmaakt. En daar hopen we het dan vanavond in de prediking over te hebben. En we bidden u, geef ons oren die horen. Geef ons een hart dat opmerkt. En wil zo ons genadig zijn. Want heren, vanuit onszelf hebben we het goede hart niet en de goede oren niet. En hebben we bovendien de goede ogen niet en dan deugen we eigenlijk helemaal niet. Maar wil ons alles nog schenken wat we nodig hebben. En dan kunnen we niet anders doen dan maar bedelen. En dan pleiten op uw barmhartigheid, op uw genade. En dan zegt u toch zelf in uw woord, dat u zo op een mens wilt zien. Niet op degene die met hoge woorden staat te eisen, maar de nederige van hart. Heere, wil zo uzelf een gemeente vergaderen die zalig wordt. En wees daartoe ons allen nabij, in spreken, in luisteren. Wees met deze gemeente, zo mogen we het toch wel noemen. En zegen haar, breid uw koninkrijk nog uit. En wil alles wat niet overeenkomstig uw woord en uw wil is, vergeven, maar ook wegdoen. Want heren, de leugen die zal geen stand houden waar uw waarheid regeren gaat. Gedenk heren onze kerk en alle kerken. Er is zoveel aan de hand in allerlei kerken. Want het gaat helemaal niet goed met de kerk. En dat zeggen niet alleen kerkmensen, maar dat ziet de wereld ook. En die denkt, nou ja, nog even, dan hebben we dat gehad. Dan is het voorbij. Maar wat er nou ook voorbij gaat, uw kerk gaat nooit voorbij, want u geeft haar het eeuwige leven. En heren, als we daar nog geen weet van hebben, wil ons er hongerig naar maken, dat we er om verlegen raken, dat we het hier niet vinden, en dat valt niet zo mee, want er is hier op aarde een heleboel te vinden. En de duivel maakt ons wijs dat we meer dan genoeg hier kunnen vinden en dat we helemaal niet hoeven verder te zoeken. Maar vervul ons met uw heil en met uw wijsheid. En Heere, zie zo nog op ons neer. We vragen het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Beste vrienden. U zult de laatste weken hier in de kerk wel het een en het ander hebben gehoord over de verschijningen van de Heere Jezus toen die opgestaan was uit het graf. Dat is gezien het kerkelijk jaar een beetje logisch. Hè? En ja, een van die vele verschijningen, daar hebt u vast en zeker wel over horen preken. Vele verschijningen, ja, het zijn er nogal wat. Als je dat eens gaat tellen, dat doe je niet zo gauw, maar als je dat wel doet, dan noemt de Bijbel er in ieder geval een stuk of 12. U weet wel, de eerste verschijning, dat was op de paasmorgen, de vroege paasmorgen aan Maria Magdalena. Daarnaast horen we over de verschijning aan andere vrouwen, vervolgens een verschijning aan Simon Petrus. En op diezelfde dag ook nog de verschijning aan de twee Emmausgangers. Denk dat we allemaal wel weet hebben van de verschijning van de Heere Jezus aan zijn 10 discipelen. Dat wil zeggen, er waren er eerst 12, Judas is er niet meer bij en Thomas was afwezig. Een week later verschijnt de Heere nog een keer daar. Maar dan is Thomas er wel bij in de discipelkring. En daarnaast moeten we dan ook maar niet vergeten de verschijning van de Heere Jezus aan een zeker aantal discipelen in de buurt van het meer van Tiberias. U weet wel, dat gebeurde na die nacht van vruchteloos vissen. En dan verder noemen de evangeliën nog een verschijning van Christus aan zijn discipelen op een berg in Galilea. Welke berg weten we niet goed. Daar weten we ook verder weinig van die verschijning. En dan is er uiteraard ook nog de verschijning van Christus aan de discipelen op de Olijfberg. En dat gebeurt dan vlak voor de hemelvaart van de heiland. Er zijn er trouwens nog meer geweest. Want in dat hoofdstuk 1 Korinthe 15 waaruit we gelezen hebben. Daar horen we over een verschijning van de opgestane Here aan Cephas. Dat wil zeggen Petrus. En verder lees je daar ook over een verschijning van de heiland aan meer dan 500 broeders op eenmaal. En van die 500 is al een gedeelte gestorven. De Here die is ook een keer verschenen aan Jacobus, de broeder des Heren. Je gaat bijna zeggen, ja, er zijn zoveel verschijningen geweest. Hè? Het is moeilijk om ze allemaal uit het hoofd te leren. En de vraag kan dan ook nog gesteld worden, waarom is de Heere Jezus eigenlijk zo vaak verschenen aan zijn vrienden en zijn volgelingen na Pasen? Want ja, vergeet dat niet, de Heere verscheen aan zijn vrienden, niet aan zijn vijanden, aan zijn vrienden. Altijd aan zijn vrienden. Maar waarom deed de Heere dat nou zo vaak? Paulus, de apostel Paulus, die geeft op die vraag in 1 Korinthe 15 het antwoord. En dan zegt Paulus, dat is gebeurd om heel duidelijk aan te geven dat de Heere waarlijk was opgestaan. Echt, werkelijk. Het evangelie van de gekruisigde en opgestane heiland hangt dus maar niet een beetje in de lucht. Het evangelie van Christus en reizenis is ook maar niet de neerslag geweest van de een of andere hersenschim bij een van de discipelen. Het is werkelijkheid, het is waarheid. De zaligmaker is echt opgestaan ten derde dagen naar de schrift, het was al voorzegd. En dat staat via al die verschijningen volkomen vast. En daarmee is dit heilsfeit eigenlijk ook een heel stuk zekerder dan dat historische feit, als zou er een keizer Napoleon op deze aarde hebben rondgewandeld. Dus een vraagteken zetten achter het paaswonder, dat is echt zinloos. Of dacht u dat die duizenden en duizenden martelaren uit de eerste tijd van het christendom hun leven opgeofferd zouden hebben voor de gekruisigde en altijd begraven gebleven Heere Jezus? Nee, natuurlijk niet. En toch, desondanks, wordt door heel veel mensen die opstanding van de Heere steeds weer betwijfeld. Dat was trouwens al zo in de dagen dat Paulus nog hier op aarde was. Hè? Hij schrijft daar ook over, maar met alle kracht die in hem was, is de apostel er tegenin gegaan. En waarom deed hij dat? Nou, ten diepste omdat de opstanding van de Heere Jezus het fundament is van het hele christendom. Als je de opstanding van de heiland loochent, dan valt het hele evangelie om. En hoor dan maar hoe fel en hoe duidelijk Paulus in vers 19 spreekt van 1 Korinthe 15. Daar zegt hij, als die zaligmaker nou niet zou zijn opgewekt, dan zijn we allemaal de ellendigste van alle mensen. Maar zegt hij, zo is het gelukkig niet. Hoe is het dan eigenlijk wel? Nou, hoe het dan wel is, dat vertelt de apostel in de tekst waar we vanavond naar willen gaan kijken. Die vindt u in 1 Korinthe 15 en daarvan het 20ste vers. 1 Korinthe 15 vers 20, daar staat, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Ik heb straks in de preek drie punten. Het eerste punt, dat noemen we wat het zeggen wil dat Christus de eersteling is. Tweede punt, wat het betekent dat Christus ontslapen is. En het derde punt, wat de gevolgen daarvan zijn. Dus, eerste punt, wat het zeggen wil dat Christus de eersteling is. Tweede, wat het betekent dat Christus ontslapen is. En tenslotte, wat de gevolgen daarvan zijn. Maar zullen we eerst gaan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 43, daarvan de verzen 1, 3 en 4. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Het derde vers, zendt Heer uw licht en waarheid neder. En het vierde, dan ga ik op tot Gods altaar. Ik heb nog de volgende afkondiging voor u. Wat de diensten betreft, zondag 14 mei, volgende week. 'S morgens om 10 uur de heer Thea Rietveld uit Ridderkerk en 's avonds 6:30 dominee Van Koten uit Elspeet. Wat de collecte nu betreft, de eerste collecte die is voor het kerkblad, tweede voor de plaatselijke gemeenten en de derde rondgang voor bouw- en renovatiefonds. En voor al die zaken die ook nog in de toekomst verscholen liggen, daar geldt van, zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen. Psalm 43, de verzen 1, 3 en 4. gemeente zullen we straks na de preek, na het amen, aan het slot van de preek zingen uit Psalm 17. En daarvan het achtste, het kleine achtste vers, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17 is dat het achtste vers. En zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. De tekstwoorden waar we vanavond naar willen gaan kijken, die luiden: maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat staat er. En je moet zeggen, als je dat zo leest, te midden van die versen die eraan vooraf gaan, dat die woorden van onze tekst ja, helemaal niet zo erg opvallen. Want wat staat er nou al met alle? Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Ja, dat had Paulus al een heleboel keren gezegd. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Het klinkt zo'n beetje, als je die tekst leest, gemeente, als een betrekkelijk weinig zeggende conclusie na een vrij lang betoog van 19 versen in dit hoofdstuk door de apostel Paulus. Alleen, zo is het niet. En dat brengt me vanavond bij het eerste punt, wat dat nou zeggen wil, dat Christus de eersteling is. Weet u wat er aan de tekst van vanavond heel, heel erg eigenaardig is? We lezen doorgaans allemaal die tekst verkeerd. Helemaal verkeerd. Hoe lezen we die tekst dan? Hoe vatten we die tekst op? We lezen hem alsof er staat, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eerste geworden van hen die ontslapen zijn. Christus de eerste. En meteen denken we daar dan bij, ja, dat klopt wel, want toen de Heere Jezus opstond uit het graf, toen was hij inderdaad de eerste na zijn opstanding die ook naar het lichaam en naar de ziel het eeuwige leven ontving. Want u weet wel, dat duurt dan nog een kleine 2 weken, maar daar komt straks de hemelvaart van de Heere Jezus aan, hemelvaartsdag. Dus Christus werd de eerste die na zijn opstanding als complete mens naar lichaam en ziel het eeuwige leven in de hemelse heerlijkheid is binnengegaan. En we weten natuurlijk wel, voor die tijd waren er al mensen geweest die helemaal nooit gestorven waren. En dan kun je denken aan Henoch. En meer bekend en uitgebreid beschreven de profeet Elia. Maar ja, die twee, die waren ook nooit eerst eens verrezen uit hun graf. Dat kon helemaal niet, want ze hadden het graf nooit gezien, dus het hoefde ook niet. Die beide mensen, Henoch en Elia, die gingen zo van deze aarde naar lichaam en ziel de hemel in. En dat deden ze zonder eerst een keer te sterven. En ik denk dat we ook allemaal wel weten dat er nog andere mensen zijn geweest dan de heiland die opgewekt zijn uit de doden. Als ik een voorbeeld mag geven dat wat minder bekend is uit het Oude Testament, dan denk ik aan die man die in oorlogstijd, Israël werd telkens belegerd door vijanden, die roofde dan wat er op het land stond te groeien. Die man die haastig vanuit een stadje begraven werd. En toen de mensen van de begrafenisstoet zagen dat de vijand eraan kwam in de verte, toen hebben ze hem gauw in het graf van Elisa de profeet gestopt. Maar na aanraking van zijn doodlichaam met het gebeente van de profeet kwam die man weer tot leven. Staat in een van de Samuelboeken. Het is niet zo'n bekende geschiedenis. Maar laten we ook een meer bekend voorbeeld nemen. De opwekking door de Heere Jezus van de jongeling te Nain. En wellicht nog bekendere Lazarus. Maar vergeet niet, die mensen zijn later weer gestorven. En daarom denken we, als je de tekst van vanavond zo leest, dan denken we heel makkelijk, oh ja, inderdaad, de heiland is de eerste geweest, hè, die verrees uit het graf, om vervolgens dan naar lichaam en ziel voor eeuwig in zijn heerlijkheid binnen te gaan. En op zich is dat natuurlijk wel waar. Alleen daar gaat het hier in de tekst helemaal niet over, want dat staat er ook niet. Nee, er staat hier niet dat de zaligmaker de eerste is geweest. Maar ik lees dat hij de eersteling was. De eersteling. Wat is nou een eersteling? Ja, dat is een term die kom je in de Bijbel voor het eerst tegen in het Oude Testament. En wel in de wetten van Mozes. De eerstelingen, dat waren offers die in het heiligdom werden gebracht door de priester. Offers aan God. Offers die gebracht werden uit dankbaarheid. En als u nou zegt, hoe ging dat dan? Die offers van de eerstelingen, nou laat ik een voorbeeld geven. Dan was de oogst volop aan de gang op het land. En dan werd er op zekere dag een betrekkelijk kleine hoeveelheid, laten we zeggen tarwegraan, naar het heiligdom gebracht. De priester die nam dat in ontvangst, die pakte dat met zijn handen beet en die liep ermee naar het altaar. En daar op die plaats voor het altaar, dus voor het aangezicht des Heren, daar bewoog hij dat graan, want het wordt ook genoemd in de schrift een beweegoffer. En zo bracht Israël dan de eerstelingen voor het aangezicht des Heren. En wat was dan de bedoeling ervan? Want het was nogal een uitgebreid offer, ik noemde nou tarwegraan, maar niet alleen van graan werden de eerstelingen gebracht. Maar je komt het in de Bijbel ook regelmatig tegen, dat Israël van koren, most en olie, die drie dingen die worden dan bij elkaar genoemd, en ook zelfs nog van de wol van schapen. De eerstelingen bracht. Nou, de bedoeling van zo'n hefoffer, zo'n beweegoffer, dat was dit, dat die eerste oogst als teken, als vertegenwoordiger van de hele oogst die nog zou komen, de volledige oogst, aan de Heere werd gegeven, aan de Heere werd gewijd. En waarom was dat? Nou, die hele oogst, die had Israël dan ontvangen uit de hand des Heren, maar die behoorde dus tenslotte de Heren toe. En vanuit de overvloed die God aan Israël had gegeven, werd dan op deze manier de Heren de eer toegebracht, de dank toegebracht. We zouden het wel een klein beetje kunnen vergelijken met onze dankdagen voor gewassen arbeid. Want de bedoeling daarvan is dat de Heere dan ook erkend wordt als de gulle, de grote gever van alles. En dat brengen van die eerstelingen, dat ging niet alleen over de opbrengst van de dingen die op het land waren gegroeid, maar dat strekte zich ook nog uit over mensen en dieren. Elk eerstgeboren dier, dat behoorde aan de Heere toe. En dat moest dan ook aan God geofferd worden. Alleen de eerstgeboren ezel die werd niet geofferd. Nee, die werd de nek gebroken. Maar wat zat erachter? Ezels waren onrein. En wat de mensen betrof, ook de eerste zoon die werd geboren in een gezin. Dus het voornaamste, het beste van het nageslacht, ook dat behoorde de Heere toe. Alleen zo'n eerstgeboren zoon werd uiteraard niet geofferd, want de God van Israël vraagt nooit om mensenoffers. Dat gebeurde wel in de buurlanden. De afgoden die vroegen mensenoffers, maar de Heere nooit. Trouwens, de afgoden van die tijd vroegen mensenoffers, dat zeg ik nou zo. De afgoden van onze tijd vragen ook nog altijd mensenoffers. En dat vragen die afgoden niet alleen terwille van ons plezier, zo ze dat noemen. Denk maar aan abortus. En de afgoden van deze eeuw vragen ook niet alleen mensenoffers van de oudste jongens in een gezin, maar van al onze kinderen. Dagelijks vragen de afgoden van deze tijd offers. Welke afgoden vragen dat? De mode, de sport, het geld, het plezier. U moet steeds aan die afgoden offeren en blijven offeren. Ik zou zeggen, vanavond als u weer thuis bent, moet u er nog maar eens een beetje over nadenken. Hoe wij nog altijd afgoderij plegen. Maar goed, ik had het over mensen en dieren. Zo'n eerstgeboren jongen, die werd dan niet geofferd, maar die werd gelost. En dat wilde zeggen, hij werd niet geofferd. Nee, er werd een plaatsvervangend dier geofferd in zijn plaats. Nou, zo was de regeling in de wetten van Mozes. De wet op de eerstelingen. En als dan die eersteling gebracht was, ja, dan mocht de mens, dan mocht Israël van Gods goede gave gaan genieten. Nou, wat zegt nou de tekst van vanavond? Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergene die ontslapen zijn. Dus de Heere Jezus Christus is als een dankoffer na zijn opstanding uit het graf aan God de Vader gegeven. De heiland, die ook wel genoemd wordt in de schrift, de tweede Adam, hij is de beste mens, hij is de heilige mens, hij is de rechtvaardige mens, hij is de volmaakte mens. Hij werd aan God uit dankbaarheid teruggegeven. Waarom teruggegeven? Nou, God had hem eerst aan deze wereld geschonken. Tot een verlosser, tot een zaligmaker van zondaren. En nu is de Heere Jezus Christus als eersteling door die diepe weg van de dood heen nedergedaald ter helle, Gods heerlijkheid binnengegaan. En dat heeft Christus gedaan voor al degenen die als verloren zondaren door het geloof alleen ook heilige, rechtvaardige, volmaakte mensen zijn. Nou, ik hoop dat u een klein beetje dat beeld dat Paulus hier naar voren brengt in onze tekst een beetje snapt. Ja, Paulus die was natuurlijk ook onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Die was doorkneed in de wetten van Mozes. En dat zit achter die tekst allemaal. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Alleen, nou zijn we er nog niet. Want nou staat er in de tekst van vanavond nog iets vreemds. Er staat namelijk niet dat Christus de eersteling is geworden van al die zondaren die door het geloof ook levend zijn gemaakt, die bekeerd zijn door Christus, die een nieuw leven hebben ontvangen. Dus van die mensen, die zondaren die door het geloof in de heiland ook opgewekt zijn tot dat nieuwe, dat eeuwige leven, nee, daar staat er niet, er staat wat anders. Lees nog maar een keer mee wat er staat. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergene die ontslapen zijn. Ontslapen zijn. Dan denk je ontslapen zijn. Ontslapen. Hé. Dat gaat dan helemaal niet over de opstanding en het leven, maar dat gaat dan natuurlijk over de dood, hè, dat woord. Want dat zingen we ook wel eens in een van de psalmen. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Ja, dat is waar. Dat woordje ontslapen, dat heeft niet zozeer te maken met Pasen. Dat heeft alles te maken met de Goede Vrijdag. Dan zal er iemand zijn vanavond die zegt, ja, wacht even dominee. Het gaat hier in 1 Korinthe 15, dit hoofdstuk, dat bekende hoofdstuk van Paulus en de gemeente van Korinthe. Daar gaat het toch steeds over de opstanding en het leven. Hoe komen we dan ineens bij het onderwerp de dood terecht? Hoe zit dat nou? Dat brengt me vanavond bij het tweede punt. Wat dat betekent dat Christus ontslapen is. Als ik kijk, gemeente, naar dat woordje wat hier staat, ontslapen, dan is het eerste wat ik wel moet zeggen, het is een wat ouderwets woord. Een beetje ouderwets, want ja, je komt het in de Bijbel nog een keer of wat tegen. En verder kun je het ook vandaag de dag nog wel eens een enkele keer lezen in een rouwadvertentie. En dan staat er, zo begint dan de tekst, in Christus ontslapen en dan volgt de naam van de overledene. Maar je moet zeggen, verder is het een vrij onbekend woord geworden. Ontslapen. Het is een woord dat bezig is te verdwijnen. En daarom wordt het ook heel makkelijk verkeerd begrepen. Want wat betekent het nou, dat woordje ontslapen? Ja, wij denken daar nogal eens, nou letten we op de eerste drie letters van dat woord, O, een N en een T. Dat zal een soortement ontkenning zijn, ontslapen. Dus denken we verder, dat ontslapen, daar zou wel zoiets betekenen als niet slapen. Oftewel wakker worden. En in het verband met de tekst van vanavond is dat allemaal ook wel wat logisch. Hè? Christus stond op uit het graf. Hij ontwaakte op de paasmorgen uit de slaap van de dood. Alleen dat is leuk gedacht, maar als we zo denken, dan denken we wel verkeerd. Want ontslapen, dat betekent niet wakker worden, maar precies het omgekeerde. Gaan slapen. Ontslapen is de slaap des doods gaan slapen. Misschien dat u denkt, ik snap het al dominee, als een kind van God sterft, dan gaat zijn lichaam na enkele dagen het graf en in het lichaam gaat over tot ontbinding, maar zijn ziel die leeft natuurlijk. Die is eigenlijk, ja, hoe moet je dat zeggen? Die is dan natuurlijk gaan slapen. En die ziel die rust dan slapend uit tot aan de jongste dag, om dan een keer te ontwaken na het laatste oordeel in de hemelse heerlijkheid. Ja, maar zo is het niet. Want na de dood slaapt onze ziel niet. Dat is een ketterse gedachte uit de eerste eeuwen van het christendom. De zielenslaap. En die is al lang weerlegd. Want die wordt ook heel duidelijk door de Bijbel tegengesproken. Denk even aan die ene moordenaar aan het kruis. Die man die kreeg daar aan het vloekhout gebonden van de zaligmaker niet te horen dat zijn ziel straks zou gaan slapen. Maar hij kreeg de belofte van de heiland dat hij heden met Christus in het paradijs zou zijn. Heden. Nou, zijn lichaam zou daar niet wezen. Dus zijn ziel, die zou niet na een lange periode van eeuwen van een zielenslaap eindelijk weer eens een keer wakker worden op de jongste dag. Nee, ontslapen betekent heel duidelijk gaan slapen. En wat slapen is, ja, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Want dat doen we allemaal ook minstens één keer op een dag. Waar of niet? Als je een lange dag van zware arbeid achter de rug hebt, dan kan het maar gebeuren dat je 's avonds zo in slaap valt. Gaan slapen doet ook geen pijn. Als het goed is, ziet niemand er ook tegenop. Nee, als je goed zat bent, dan zie je er juist naar uit. Want als je kunt gaan slapen, dan krijg je eindelijk rust. Dat is het begrip wat in dat ontslapen zit. Je krijgt rust. De ogen die zijn niet meer actief bezig met rondom zich te zien. Die hebben geen besef meer van het licht en de duisternis. Dus ook niet van tranen zijn die ogen vervuld. De oren die horen al die geluiden op deze wereld niet meer. Dus ook niet het gekerm en het geruzie. En de handen die zijn tijdens de slaap niet meer bezig met zwoegen en wat te presteren. De voeten die rusten uit, ook al is er een hele lange tocht achter de rug. Het hoofd draait niet meer steeds naar alle kanten, dat ligt stil op het kussen. En de spieren van een mens die spannen zich niet langer in om het een of het andere verheven doel te gaan bereiken. Trouwens, je kunt ook zeggen de zenuwen van een mens. Als je slaapt, ja, daardoor raken ze niet overspannen of komen ze in een burn-out terecht. Slaap betekent rust. En nou besef ik heel goed dat een zorgeloze slaap niet voor iedereen is weggelegd. Hoeveel mensen worden er niet elke nacht tijdens hun slaap opgejaagd, achtervolgd door een nachtmerrie. Sommige mensen worden midden in de nacht badend in het zweet wakker vanwege doodsangst. Je hebt mensen die worden de andere morgen wakker en dan zijn ze nog meer zat als dat ze 's avonds in bed waren gekropen. Maar normaal gesproken, de slaap brengt je rust. Maar niet alleen rust, de slaap laat je ook vergeten. Want als je in slaap valt, dan vallen de herinneringen weg. En dan maakt het niet uit of het nou mooie herinneringen zijn of akelige herinneringen. De slaap sluit je af voor een heleboel dingen. Want als je goed slaapt, laat er dan 's nachts een storm opsteken. En laat de bliksem naar alle kanten weerlichten. Laat een vulkaan in de buurt uitbarsten, maar de slaper die verblikt en verbloost niet. Die denkt niet meer aan vreugde, die denkt niet langer aan verdriet. Hij heeft geen zorgen, hij ziet niks van een vrede, hij beleeft niks van strijd. Hij ziet geen nederlagen, hij behaalt geen overwinningen. Dat is allemaal vergeten, dat is afgesloten. Maar ja, die slaap die heeft dan ook een bepaald doel. Als je gaat slapen, dan is het goed dat je rust krijgt en dat je de dingen eens even vergeet. Maar je gaat slapen in de verwachting dat je met nieuwe krachten weer wakker mag worden. En dan heeft de slaap je verfrist. Dan is het net alsof er een nieuwe start komt als je wakker bent. En de praktijk leert dan ook dat je inderdaad na de nodige uren slaap uitgerust bent. Het is een hele zegen als je goed kunt slapen. Want wat verwacht de mens eigenlijk van de slaap? Dat je na dat slapen weer opnieuw door kunt gaan. Dus de slaap die levert niet alleen rust op en nieuwe krachten op, maar de slaap is zelfs een soort voorbode die je naar de toekomst toe wekt. Nou, dat zit er nou allemaal opgesloten in dat woordje ontslapen. Dat is het beeld dat Paulus hier bewust gebruikt in onze tekst. Christus is de eersteling van hen die ontslapen zijn. De heiland stierf aan het vloekhout en hij ging die donkere weg door de dood heen naar het leven, het eeuwige leven. Maar die weg die ging die niet zozeer voor zichzelf. Nee, hij was daarin de eersteling. Dus achter Christus komt een hele lange onafzienbare rij van mensen die ook gestorven zijn, maar die straks zeker eeuwig zullen leven. Nou zal iemand zeggen, dominee, wie wordt er nou precies mee bedoeld? En met die mensen die door de zaligmaker naar het eeuwige leven worden gebracht, wie hem zullen volgen door dood en opstanding heen, zijn dat wellicht alle mensen? Nee, dat zijn niet alle mensen, zegt de Bijbel. Dat zijn degenen die in de Here sterven. Anders gezegd, dat zijn Gods kinderen. Want ja, dat valt wel op hoor, als je op dit punt de Bijbel na gaat lezen, als er over ontslapen wordt gesproken, dan gaat het steeds over mensen die door het geloof in de Heere Jezus Christus ook inderdaad uitzicht hebben gekregen op die eeuwige heerlijkheid. En dat zijn in ieder geval niet de kinderen der duisternis. Die hebben een heel ander reisdoel, want die reizen naar het eeuwige verderf. Maar wie in de Heere sterft, die mag rusten van zijn arbeid. En u voelt wel, dan ligt er tussen die kinderen des lichts en de kinderen der duisternis een diepe kloof, hè? Er zit een eeuwig verschil tussen. Als u ooit in de toekomst eens een bezoek gaat brengen naar Rome in Italië, ja, er is een heleboel te bekijken, maar dan moet u daar de catacomben eens gaan opzoeken. Daar liggen graven uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. En dan moet u er eens op letten als je zo'n graf bekijkt wat er nou op geschreven is. Daar staat er wel wat op geschreven. En als je nou staat bij het graf van een werelds mens, dan kom je daar waarschijnlijk een overvloed tegen aan klachten en gejammer. Dan kun je daar vernemen dat het toch zo'n geweldig mens is geweest. Hè? En die heeft in zijn dagen dat hij nog leefde zoveel gepresteerd. En de nabestaanden, ja, ze zullen hem zo gaan missen. Want de wereld is leeg geworden zonder die man of die vrouw. Hè? Die is arm geworden, de wereld. Eigenlijk lees je dan net zoiets als wat je tegenwoordig tegenkomt. En heel veel rouwadvertenties van wereldse mensen. Maar als je daar in de catacombe nou staat bij het graf van een christen, dan kun je er soms niet veel meer op lezen dan in Christus ontslapen. En dan staat er nog de naam achter van de overledene. Dat is een persoon die de slaap des doods is gaan slapen. In de stellige verwachting door het geloof dat hij eenmaal weer verfrist zal ontwaken. En ja, dat klinkt eigenlijk net eender als wat je kunt lezen in de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Daar staat ergens, doch broeders, ik wil niet dat ge onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat ge niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben, want indien we geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. En nou kijk ik weer naar de tekst van vanavond, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. De levende Christusgemeente. Hij is de garantie van het leven voor de hele oogst aan Gods kinderen, die straks een keer de heiland naar de heerlijkheid zullen volgen. Christus stond op om nooit meer te sterven. En wie in de Here gestorven is, die zal ook nooit meer sterven. Achter hem aan voert de heiland straks een hele kerk met zich mee de heerlijkheid in. Eén onafzienbaar lange, glorieuze rij. Net zoals Simson eenmaal de poorten van Gaza wegnam, zo heeft Christus ook de poorten der hel weggenomen voor zijn kinderen. En net zoals David een beer versloeg, zo heeft de heiland de vernietigende kracht van de dood verslagen. De overwinning die de heiland behaalde aan het kruis, die is gevolgd door de overwinning van het graf. De Heere die heeft de gevangenis gevangen genomen. En zo is hij geworden de eersteling, in het beeld van de tarwegraan, de eerste schoof van die grote oogst die hem zeker zal gaan volgen. En dat brengt me dan bij het laatste punt, het derde punt, wat de gevolgen hiervan zijn. Kijk, het zal inmiddels wel erg duidelijk zijn geworden dat als de Heere Jezus is gestorven, als hij is opgewekt, als hij de eersteling is geworden, dat dan al diegenen die Christus door een waar geloof zijn ingeplant, hem straks zullen gaan volgen. Ja, zegt u, dat klinkt allemaal mooi en prachtig, dominee, maar is dat niet een klein beetje te stellig gezegd? Want als je nou eens een keer wandelt over een begraafplaats, ja, dan zie je er allerlei graven met allerlei opschriften. En dan zie je soms graven van bekenden, van mensen ook, waarvan je weet, die hebben de Heere gevreesd. En ja, als je dat dan allemaal zo ziet, al die graven erin, dan rijst toch de vraag bij je op, zullen die gedoden leven? En dan is het antwoord ja. Die hele dorre doodsvallei, die zal leven. Want de levende Heere is als de eersteling gezeten aan de rechterhand van God. En als nou het hoofd van de kerk in de heerlijkheid is aangekomen, daar moeten de andere ledematen van die kerk, de kinderen van God, straks ook daar aankomen. Maar de grote vraag waar we dan allemaal vanavond niet omheen kunnen, dat is dan wel deze vraag. Behoort u, behoor ik nou ook bij die kinderen van God? Er zal best iemand zitten die denkt, nou dat is die lastige vraag, dat is toch zo'n moeilijke vraag, ben ik nou een kind van God? Want ja, zegt u, ben ik dat nou wel? Van nature horen we er geen van allebei, dominee. Daar is de Bijbel heel erg duidelijk over. En de ergste beelden schildert het woord van God ons als we onbekeerd gaan sterven. Want dan volgt het laatste oordeel. Dan zit de Heere Jezus op zijn troon. En dan zullen de ongelovigen door de engelen vastgebonden worden en weggeworpen worden in het vuur dat niet uitgeblust zal worden. Dus dan kom je op de plaats waar de worm niet sterft. Het eeuwige verderf. Eeuwige verderf. Ja, zegt u, en daar wil toch niemand heen, hè? Maar hoe kom ik nou toch bij die kinderen van God? Hoe ga ik voor mezelf dat zeker weten, dat ik behouden zal worden? Wilt u een duidelijk antwoord? Vast wel. Als Christus voor u gestorven en opgestaan is, dan zegt de schrift, dan bent u al met hem gestorven en opgestaan. Bent u al met de Heere Jezus gestorven? Anders gezegd, hebt u al deel gekregen aan zijn lijden? Hebt u ooit leren rusten als een verloren mens aan de voet van het kruis? Bent u in de weg van geloof en bekering gewassen door het bloed van het lam? Dan is de heiland ook voor u opgestaan, want, dan neem ik maar een Bijbeltekst, als u met hem gestorven bent, dan zult u met hem leven. Hebt u dat eeuwige leven ontvangen bij de Heere Jezus Christus? Heeft zijn grote zondaarsliefde uw hart al ooit in vuur en vlam gezet? Kijk, er zijn een heleboel dingen te noemen waaraan een mens het een beetje kan afmeten of die ooit tot bekering en geloof is gekomen. Zodat je erachter komt of je de Heer echt kent of niet. Maar mag ik nou vanavond eens een kenmerk noemen dat helemaal bij de tekst van vanavond past? Hebt u al eens leren uitzien naar die dag dat u met Christus verenigd zult zijn in zijn heerlijkheid? Heb u daar al eens naar uit leren zien? Er liep eens ergens op straat een oude man, een oude christen. En ja, zijn gang was niet meer wat het geweest was hoor. Hij probeerde met een wandelstok nog zo goed mogelijk vooruit te komen. Zo snel mogelijk vooruit te komen. Het lukte natuurlijk niet helemaal. Op zeker moment holden een paar jongens hem voorbij. Een van die jongens draaide zich om en die riep: "Zo opa, het beste zit erop." En wat riep opa toen terug? Hij riep: "Nee jongens, het beste komt nog." Zou u dat nou ook kunnen roepen? Ziet uw hart met groot verlangen uit naar de dag dat u met de Heere zult wezen? Kijk, daar zullen die ogen van u, die nou eens een beetje minder aan het worden zijn, hè, want u bent ook de jongste niet meer, daar zullen die ogen hun vermoeiende werk niet meer hoeven te doen. Maar dan zult u verfrist en volmaakt in alle helderheid de dageraad van de eeuwige morgenstond aanschouwen. En dan hoeft ook die wandelstok u niet meer wat te helpen, want daar ga je huppelen van zielenvreugd. De eeuwige dageraad van alle die de Heere vrezen, die kent geen ziekte, geen gebrek, geen zorgen, geen moeite. Trouwens, helemaal niemand zal daar meer zeggen: "Ik ben ziek," want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Gods kind is daar volledig vernieuwd naar het beeld van Christus. En dat is allemaal prachtig, maar het toppunt van de heerlijkheid, dat is maar niet dat je daar in die heerlijkheid geen poeiers en geen pilletjes meer hoeft te slikken. En dat er daar geen pijnlijke operaties meer wachten en zware behandelingen en kuren moet ondergaan. En ook nog niet eens dat je daar het bruiloftskleed van de bruiloft van het lam mag gaan dragen. Maar het hoogtepunt van de heerlijkheid daar zal zijn dat daar de Heere is die al uw ongerechtigheden heeft weggenomen en u lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En ja, is dat nou het grootste verlangen ook van uw hart geworden? Want in dat geval, dan jaagt de dood geen angst meer aan. Maar anders, ja, anders kijk je toch met een zekere afschuw naar de dood, hè. En dan weet ik wel, niemand die kijkt heel erg graag naar een gestorvene, hoor. En heel veel mensen zijn er ook een beetje bang voor. Als iemand zou zeggen: "Nou, raakt die doden eens aan," dan is de eerste reactie toch: "U." En alleen dan daar in dat kamertje achterblijven bij de gedoden, de overledenen, een mens die huivert toch al bij de gedachte alleen. Maar ja, waarom zou je nou toch huiveren als je dan bij het lichaam staat van iemand die ontslapen is in de Heere? Want die daar opgebaard ligt, die ligt daar te wachten op de eerste tonen van de archangel, die voor hem de eeuwige dageraad aan gaat kondigen. En daarom heb ik vanavond eigenlijk deze vraag voor ons allemaal: hoe beleven wij eigenlijk de dood? Is dat iets wat louter negatief is? Dan denken we: "Nou ja, laat dat uur van mijn dood nog maar zo ver mogelijk weg zijn." En stribbelen we aan alle kanten tegen als we de poort van de dood in de verte in het oog krijgen. En denken we als kerkelijke mensen daarbij dan ook nog, ja maar, als ik het nou niet zeker weet dat ik goed heen ga, dan ja, misschien mag ik dan toch nog wel sterven in de hopen des eeuwige levens. Want ja, ik ben altijd trouw kerkelijk geweest en ik heb veel gebeden, ik heb vaak in de Bijbel gelezen. En ik heb ook mijn uiterste best gedaan om zo heilig mogelijk naar de wil van God te leven. Weet u, gemeente, wij mensen, wij kerkmensen ook, wij leven tegenwoordig hier op aarde voor ons plezier. En dat weten we bijbels te vertalen, want dan zeggen we, ja, de Heere die moet ons in alles zegenen. Dat wil zeggen, hij mag ons allerlei prettige en plezierige dingen uit genade schenken. En als de Heere dat nou maar wil doen, dan zullen we hem ook nog gaan loven en gaan danken, tenminste als we het niet vergeten. Maar weet één ding goed. Als wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Want ja, wij zouden ons leven hier beneden toch tot in alle eeuwigheid willen rekken. En de Heere Jezus dan? O ja, de Heere Jezus dan, hè? Nou ja, de Heere Jezus komt vaak in onze toekomstverwachting helemaal niet voor. Of nauwelijks voor. Weet u waarom niet? Omdat we met hem niet gestorven zijn. En daarom zult u dan ook niet met hem leven. Maar dat eeuwige leven dat de Heere schenkt door het geloof, het ware geloof, dat bevat altijd ook een verlangen om door die dood heen deel te krijgen aan zijn zalig leven. En vandaar de vraag, verlangt u zo naar de Heere Jezus Christus? Dan hebben we het niet over iets overdrevens hoor, of iets dat luxe is. Nee, dat hoort er helemaal bij. Ik denk in dit verband aan dat sterven van een kind dat nog op de basisschool zat, lang terug. En vlak voordat het stierf, toen keek die vrolijk man en zei, dominee, ik ga straks naar Jezus. En je zag aan dat kind, op voorhand genoot het daar al van. Trouwens, ik heb het nou over genieten. Dat is het hedendaagse toverwoord, hè? Genieten, je moet genieten. Mens moet vooral genieten, zoveel mogelijk. Als je met pensioen gaat, dan maak je een goede kans dat andere mensen tegen je zeggen, en nou ga je toch zeker genieten. Trouwens, kijk er de reclames maar op naar. Je moet overal van gaan genieten. Van je vakanties moet je genieten. Van je huis moet je genieten. Van je eten vooral moet je genieten. En we hebben Pasen gehad, maar we zitten alweer een eindje voor Pinksteren. Worden we aangespoord om vooral te gaan genieten van allerlei heerlijke gerechten. En nog een maand of wat, dan hebben we de zomervakantie. En dan zie je de plakaten al. Geniet van de Noorse fjorden. Hoe moet je ervan genieten? Per Holland-Amerika-lijn. Alles moet tegenwoordig vooral genoten worden. Maar weet u hoe u het allermeest moet leren genieten? U moet leren genieten van wat de Heidelbergse catechismus helemaal aan het begin noemt. Zondag 1, u kent die allereerste vraag wel, hè? Misschien kent u die vraag en ook het antwoord wel uit uw hoofd. Wat is uw enige troost beiden, het leven en sterven? Dat is de vraag. Wist u dat die vraag in onze Nederlandse versie helemaal niet goed vertaald is? Oorspronkelijk stond de catechismus in het Latijn. Wat staat er dan in de oorspronkelijke editie? Daar staat niet wat is uw enige troost, maar hoe geniet gij uw enige troost beiden in leven en sterven. Daar staat er. Hoe geniet gij? Lange jaren geleden maakte ik eens het sterven mee van een diep doorgeleid kind van God. Jarenlang was die man ouderling geweest en dat was lang voor mijn tijd, want hij was al de 90 gepasseerd. En op zekere morgen werd hij niet goed en hij ging naar bed en de dokter kwam en die zei, het kan niet lang meer duren. En toen lag die man op bed en het leek net of hij sliep. Maar na een hele poos deed hij zijn ogen open en toen keek hij ons allemaal aan, stond er rondom dat bed. En toen sprak hij die bekende woorden, wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Ja, die man die kende geen Latijn. Maar hij gaf wel het goede antwoord. Dat ik met lichaam en ziel, beiden in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En toen sloot hij zijn ogen en hij blies de laatste adem uit. En toen was het voor hem eeuwig genieten. Amen. Zullen we danken en bidden. We hebben die bekende woorden net gezongen, heren, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Maar nou kan het wezen dat we tijdens dat zingen gedacht hebben, ja wacht eens. Maar is dat nou ook een blij vooruitzicht van mij? Of zingen we het even vlot zo, want we hebben het vroeger al op de zondagsschool geleerd, of op de basisschool, en we kennen het uit het hoofd, het is bekend lied. En ontwaakt uw lof, ontvouwen heren, of daar nou ons hart ook al op gericht is, dat is nou de grote vraag, en die vraag die gaat met ons mee. En nou bent u de enige die vraag ook positief kan beantwoorden. In een weg van bekering en geloof. En dan kan niets ons scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus onze Heer. Zou u zo met ons mee willen gaan, als we hier de kerk gaan verlaten of als we straks de knop omdraaien, als we thuis hebben meegeluisterd. Heere, begeef ons niet en verlaat ons niet. Alleen om Christus wil. Amen. De avondzang, het eerste en zevende vers, dat is de slotzang. O grote Christus, eeuwig licht, zevende vers, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. 1 en 7 van de avondzang. In vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.